106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag. U luistert naar het programma Kerk in Delft, georganiseerd door de Raad van Kerken in Delft. En we zijn er iedere week op dit tijdstip. Vandaag hebben we twee gasten en we zijn erg blij dat ze zich gemeld hebben. Allereerst Jolanda Hoefman van de organisatie Syris. En wat die organisatie doet en wat ze zich ten doel stelt de komende jaren en wat ze in Delft doen, dat komt Jolanda ons straks allemaal vertellen. En in het tweede gedeelte van dit uur komt Eva van der Kooi bij ons langs. Zij is verantwoordelijk met haar medeleden van de organisatie, de Hartige Samaritaan, verantwoordelijk voor het draaien van een café-restaurant in de afgelopen maand. En we hebben haar gehoord voordat het restaurant openging, tijdelijk, was het dus inderdaad een soort pop-up. En we willen graag weten van haar wat uiteindelijk de opbrengsten zijn, want die gaan ook naar goede doelen. Dus wat dat betreft de moeite waard om even te blijven luisteren. Want Jolanda Syris, waar jij bij werkt, is ook een soort helpende organisatie, denk ik.
Dat klopt, dat zie je goed.
Kun je me uitleggen wat Syris eigenlijk zich ten doel stelt?
Ja, Syris is een landelijke organisatie met expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschap. En iedereen die te maken krijgt met onbedoelde zwangerschap, die kan hulp krijgen bij Syris.
Mm-hmm. Onbedoelde zwangerschap, dus per ongeluk zwanger raken. Moet ik het zo zeggen?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja. Niet gepland.
Precies. Ja.
Ja, niet gepland is misschien ook niet het goede woord. Want je kunt op zich blij zijn met een zwangerschap die niet gepland is. Maar het gaat er juist om zwangerschappen die problemen misschien opleveren.
Nou, dat hoeft niet per se. Nee? We hebben zeker ook cliënten die zich melden en ook best wel blij zijn met de zwangerschap, maar het niet zien zitten hoe ze die zwangerschap zouden moeten uitdragen. Ja. En daar graag hulp bij willen hebben.
Ja.
Dus we maken alle kanten mee.
Ja. En gaat het dan om jonge meisjes of gaat het om middelbare leeftijd? Wat voor leeftijden richten jullie je op?
In principe op alle mensen die te maken krijgen met onbedoelde zwangerschap. En vaak denken mensen dan in eerste instantie aan alleen jonge meiden. Maar het zijn zeker ook de wat oudere vrouwen die misschien na een aantal kinderen al gehad te hebben, niet meer rekenen op nog een zwangerschap en daar toch mee geconfronteerd worden. Ook zij melden zich bij Syris voor begeleiding.
Ja.
Ja.
Op zich dus inderdaad zeg je voor alle leeftijden. Als je nu naar de doelgroepen kijkt, zo in het algemeen, die Syris bestrijkt, zit dan met name de nadruk op de jongeren? Of?
Dat hangt er een beetje vanaf naar welke tak je kijkt van de organisatie.
Ja.
We bieden bijvoorbeeld preventie van onbedoelde zwangerschap. Dat doen we voornamelijk op scholen, dus daar zitten we echt bij de jongeren.
En dan heb je het over seksuele voorlichting.
Ja, ook, maar niet alleen.
Niet alleen.
We gaan ook in gesprek met de jongeren over het stellen van grenzen, gezond seksueel gedrag. Hoe kijk je tegen het leven aan? Wat is voor jou de waarde van het leven? Wat zou je doen als? Dus het gaat verder dan alleen seksuele voorlichting.
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wel een goede aanvulling, denk ik ook. Want zeker. Seksuele voorlichting is leuk, dat je weet hoe het moet. Of hoe het niet
hoe het
moet. Maar ik denk dat het stellen van grenzen bijvoorbeeld, wat je net even zei, ook wel een hele belangrijke is. Juist voor jongeren.
Zeker.
Die ook met een eerste keer te maken hebben.
Dat klopt.
En dan is het inderdaad heel belangrijk om te weten dat je nee mag zeggen.
Klopt. Dus die weerbaarheid, die willen we ook echt een onderwerp van gesprek laten zijn bij deze jongeren.
Ja. Dus inderdaad preventie, zeg je.
Ja.
Maar onbedoelde zwangerschap, dan is het al gebeurd.
En
wat voor mogelijkheden zijn er voor mensen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap?
Wat we zien is dat veel mensen via de online mogelijkheden bij ons binnenkomen. Dus we hebben de chat en we hebben de telefoonlijn. En daar melden ze zich vaak met van, joh, ik heb het gevoel dat ik zwanger ben. Of ik ben zwanger, ik ben erachter gekomen. En afhankelijk van de situatie wordt dan gekeken naar welke hulpvragen er zijn en wat dan nodig is. Kan betekenen dat er ondersteuning gevraagd wordt bij het maken van de keuze. Wat wil ik verder met deze zwangerschap? Maar het kan ook zijn dat iemand die keuze al gemaakt heeft en juist hulp wil bij het vervolg daarvan.
Ja, ja. En verwijzen jullie ook wel eens gewoon naar, je moet naar je huisarts?
Zeker.
Ja.
Ja, zeker.
Want er is ook nog zoiets als een morning after pil.
Ja.
Stel dat iemand belt en zegt van, gisteravond een date gehad, het is helemaal uit de hand gelopen. En nu heb ik toch gevreden, maar ik denk dat ik misschien wel zwanger kan worden.
Ja.
In zo'n situatie zou een pil misschien nog een oplossing zijn.
We kijken altijd met degene die belt, ja. Met de hulpvrager. Kijken we wat zij zou willen en wat dan een beste optie is. En als dat doorverwijzen is, dan is dat zeker aan de orde.
Ja, ja. Ik zei net, welke opties heeft iemand? Hè? Ik kan me er een aantal zo voorstellen. Ik denk aan adoptie bijvoorbeeld, maar ook abortus. Zijn er wat dat betreft nog meer mogelijkheden?
Nou, wat ik net al zei, hè, we kijken met de vrouw wat ze zou willen en wat de mogelijkheden zijn. Dat kan inderdaad betekenen dat een vrouw ervoor kiest om de zwangerschap niet uit te dragen en te kiezen voor een abortus. Je noemt net zelf al adoptie, zeker, is ook een optie.
Ja, nog
begeleiden
steeds.
We ook, ja. En een andere mogelijkheid is het uitdragen van de zwangerschap.
Ja.
En soms is daar wat meer hulp bij nodig dan in andere gevallen. Ja, soms beperkt de hulpvraag van bijvoorbeeld jonge meiden zich tot hoe vertel ik het mijn ouders en hoe moet het dan op school. Maar soms brengt de zwangerschap ook veel meer complexe problemen met zich mee. En is er meer nodig dan alleen ambulante begeleiding.
Ja. Je zegt heel duidelijk, wij kijken juist in onze praktijk naar wat degene die zich meldt, hè, hoe dan ook, hè, of dat nou als persoon is of digitaal, wat diegene wil.
Ja.
Ja, dat is jullie uitgangspunt, begrijp ik, als hulpverlener.
Ja. Ja, we gaan in gesprek en we kijken wat de cliënt zou willen, waarbij we wel alle mogelijkheden ook bespreken.
Ja, precies.
Met de cliënt en overigens ook met haar netwerk, hè, want ik heb het al erover zij, maar partners of andere mensen in haar netwerk spelen daarbij zeker ook een rol als zij dat wil.
Die betrekken jullie ook bij dat stukje.
Zeker. Ja. Het kan zelfs gebeuren dat een partner zich meldt bij ons, dat zijn vrouw of vriendin zwanger is en dat hij begeleiding wil.
Aha.
Kan ook nog.
Leuk. Ja. Nog even over adoptie. Ik weet dat een jaar of 20-30 geleden er best nog wel Nederlandse adoptieouders waren die inderdaad hun kind graag afstand deden daarvan. Mm-hmm. En wilden dat het naar een adoptiegezin kwam. Hè? Ik krijg nu de indruk dat als het gaat om mensen die een kind willen adopteren, altijd naar het buitenland moeten. Dat er in Nederland niet zoveel meer aanbod is aan adoptiekinderen, Nederlandse adoptiekinderen. Klopt dat?
Het gebeurt zeker dat hier ook kinderen ter adoptie worden afgestaan. Ik denk wel dat er in het buitenland heel veel meer, ja, ik vind het heel rot woord, maar aanbod is.
Ja, ja,
maar het gebeurt zeker.
Ik begrijp je goed hoor, als je het zegt, aanbod. Ja, ja.
Ja.
Maar goed, zo moeten we praten niet over producten, dat weet ik ook. Ja,
ja.
Nee.
Ja.
Maar inderdaad, buitenland ligt nu meer voor de hand, omdat daar gewoon veel meer aan kinderen aangeboden wordt voor adoptie. Ja. En in Nederland is dat getal dus kennelijk toch wel wat gedaald.
Ja, hoewel nogmaals, het gebeurt nog steeds dat vrouwen daarvoor kiezen. Ja,
ja, ja, ja. Het lijkt mij een hele moeilijke keuze. Maar onbedoelde zwangerschap is sowieso, denk ik, een hele lastige fase in een leven.
Ja.
Voordat we even gaan praten over wat jij in Delft doet. Want jullie hebben, heb ik gelezen, een huisvestingsproject voor tijdelijke huisvesting voor jonge moeders in Delft.
Dat klopt.
Maar voordat we het daar uitgebreid over gaan hebben, want daar ben ik heel benieuwd naar, gaan we eerst naar muziek luisteren. Te gast bij het programma Kerk in Delft is Jolanda Hoefman van de organisatie Siris. Trouwens, misschien wel handig om even te melden hoe je het spelt, dat woord Siris. Want anders vind je het niet terug op internet, denk ik.
S-I-R-I-Z.
Kijk. Die had ik gezien. Ik denk, dat is niet normaal. Mm-hmm. Dus als mensen inderdaad naar aanleiding van deze uitzending willen reageren, dan is het wel goed inderdaad om dat te weten. SIRIZ.nl. En daar kan iedereen zich ook digitaal melden als hij in nood zit.
Klopt.
Want jullie bij Siris geven hulp, advies en begeleiding bij onbedoelde zwangerschap. Ik vat even heel kort in één zin samen wat in de eerste helft van ons gesprek aan de orde was. We gaan nu naar Delft kijken. In Delft hebben jullie opgestart een soort woonproject. Mag ik het zo noemen?
Ja hoor.
Ja? Wat houdt het in?
In de binnenstad van Delft hebben wij een pand waar we 4 jonge moeders tijdelijk een plek kunnen geven. En de meeste moeders komen in hun zwangerschap binnen, kunnen dan een periode bij ons wonen. Uiteindelijk ook samen met hun babytje wat in die periode geboren gaat worden. En ze krijgen dan intensieve begeleiding om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen wonen met hun kindje.
En waarom komen ze daar terecht? Wat is de aard van de problematiek? Want ik kan me voorstellen dat je, als je ergens al woont, je bent onbedoeld zwanger, dat je op zich misschien al wel heel wat spullen nodig hebt. Om een baby te kunnen hebben, kleertjes, uitzet en dergelijke. Maar je hebt al je woongelegenheid. Maar in wat voor soort situaties zitten mensen die daar gaan wonen?
Deze meiden hebben vaak een opeenstapeling van veel problemen.
Ja?
En dat kan zijn dat ze dakloos zijn of uit huis gezet worden. Een niet veilige situatie thuis hebben voor een baby. Vaak spelen financiën of financiële problemen een rol. Gestopt met school. Soms in aanraking met justitie. Dus er kan van alles spelen wat maakt dat deze meiden echt opgevangen moeten worden. En tijdelijk intensief ondersteund moeten worden.
Intensief zeg je?
Ja.
Wat betekent dat heel concreet?
Dat betekent
is er dan
dat,
een begeleider in huis of zo?
Ja, dat betekent als ze bij ons komen wonen, dat we met ze afspreken, dat we ook elkaar regelmatig gaan zien, heel regelmatig. We gaan met de jonge moeder kijken wat er nodig is om uiteindelijk naar zelfstandigheid toe te komen. En we gaan in de periode dat ze bij ons woont, gaan we samen aan die doelen werken. En inderdaad is er heel vaak iemand aanwezig. In principe zijn we er elke dag, als het nodig is, ook in de avonden en in het weekend. We zijn sowieso altijd 24/7 bereikbaar. En in die tijd die we samen met de moeders kunnen doorbrengen, willen we zoveel mogelijk aan hun doelen gaan werken.
En even wat je net zei, dat pik ik er even uit. Aan doelen werken en ook naar hun zelfstandigheid. Dat noemde je, dat woord viel me even op.
Ja.
Bedoel je dat die woonsituatie inderdaad ook na enige tijd weer ophoudt?
Ja.
En dat ze op zichzelf gaan wonen met hun kind?
Ja, we proberen in die periode dat ze bij ons zijn, besteden we veel aandacht aan de band tussen moeder en kind. Omdat dat een hele belangrijke basis is om uiteindelijk weer verder te kunnen samen.
Ja.
En daarnaast proberen we de moeders weer te activeren om naar school te gaan. Om grip te krijgen op hun administratie en financiën. Hun netwerk goed in beeld te krijgen en eventueel uit te breiden. Als er een partner is, wel of niet de vader van de baby, dan proberen we die ook te betrekken. Hoe zit het met je andere relaties? Dus we proberen al die dingen goed in kaart te brengen en met de moeder te kijken wat is er nodig om zometeen op een eigen plekje veilig met je kindje te kunnen wonen.
Ja. En hoe lang heeft iemand daarvoor nodig om zelfstandig zich te kunnen redden?
We proberen maatwerk te bieden.
Ja?
En dat doen we ook. Maar ik denk dat de meeste moeders zeker wel een jaar bij ons wonen.
Toch wel?
Ja.
Ja. Ja.
We krijgen ze ook redelijk vroeg in de zwangerschap vaak binnen. Mm-hmm. Zodat we ook echt de tijd hebben om toe te werken naar de bevalling, naar het moederschap. Want je kunt je voorstellen als een moeder dakloos dreigt te raken of andere grote problemen heeft, dat het ook heel veel onrust geeft. Dus hoe eerder we haar kunnen ontstressen in de zwangerschap, hoe beter dat is.
Zeker, ja.
Dus als ze vroeg bij ons binnenkomt, hebben we ook de tijd om haar daarop voor te bereiden. Maar dan tikken de eerste weken, soms maanden, tikken weg. Dus uiteindelijk zitten ze vaak wel, tot hun baby zeker een maand of 19 is, zitten ze vaak wel bij ons. Ja.
Kan je nagaan, ja. En voor 4 moeders is er dus inderdaad plaats, zeg je.
Ja, dat klopt.
Wachtlijst zeker, of niet?
Ja, in die zin, we krijgen veel aanmeldingen. Maar een wachtlijst heeft soms niet zo heel veel zin. Omdat een zwangerschap maar 9 maanden duurt. Ja, en de wachtlijst.
Je hebt helemaal gelijk.
Soms wat langer lijkt.
Goede correctie. Ja.
Dus wat we meestal proberen te doen als we een aanmelding krijgen. En als we zien van nou voorlopig hebben we geen plek. Dit gaan we niet redden voor de bevalling of in een goede termijn. Dan gaan we op zoek naar alternatieven.
En die zijn er?
Is soms heel moeilijk. Is soms lastig om die te vinden. Maar we proberen altijd mee te denken.
Ja.
En op het moment dat we zien dat we uitstroom krijgen, als een van de meiden toe is aan zelfstandig wonen en we zien van nou binnen 2-3 maanden gaat het ook lukken, dan kunnen we echt actief weer de deur openzetten voor nieuwe aanmeldingen.
Plaatsen. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel situaties van meiden die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgen, een goede oplossing is. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen arbeidsintensief is voor jullie om die begeleiding zo goed op te zetten, maar dat het daardoor ook met het wonen erbij een dure klus is. Krijgen meiden een soort uitkering om zeg maar die huisvestingbegeleiding te betalen?
De vergoeding van de begeleiding die ze bij ons ontvangen, die komt vanuit de gemeente. Dus deze meiden moeten een indicatie hebben om bij ons te kunnen wonen. Daarnaast, als ze meerderjarig zijn zeker, kunnen ze of een uitkering aanvragen. Mm-hmm. Maar we proberen ze ook weer naar school te krijgen of aan het werk.
Ja.
Omdat we ze altijd proberen voor te houden dat ook je financiën op orde hebben heel belangrijk is om uiteindelijk een goede moeder te kunnen zijn.
Ja. Dus dan komen ze inderdaad in aanmerking voor uitkering via een gemeentelijke instantie.
Ja.
Of misschien ook voor de wet langdurige zorg.
Nee, in principe niet. De meeste meiden vallen onder de WMO en anders, als ze nog onder de 18 zijn, onder de jeugdwet.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Maar wordt ook uitgevoerd door de gemeente.
Ja, klopt.
Dus wat dat betreft, het gemeenteloket ken je als geen ander, denk ik.
Ja, we werken heel intensief samen met de gemeente Delft.
Zeker. Op het ogenblik wonen er 4 meiden.
Ja.
Jullie zijn daar heel actief. Op zich, ja. Ik kan me voorstellen, toch, jullie zitten in een pand, het kost geld.
Ja.
Krijgen jullie ook geld uit allerlei particuliere initiatieven? Want ik kan me voorstellen dat de overheid ook geld erin stopt. Maar ik kan me ook voorstellen dat particuliere behoefte hebben om aan goede doelen te geven. En dan zouden jullie zo'n goed doel kunnen zijn.
Ja. Dat gebeurt ook wel. Soms zijn er lokale initiatieven die ons benaderen van joh, we willen iets doen voor een goed doel en we hebben jullie op het oog. Dat gebeurt zeker.
Mm-hmm.
Daar zijn we ook heel blij mee. Hier in Delft hebben we ook flinke steun aan de kerken.
Ja.
Onder andere door het pand. Het pand is van de centrale diaconie van de kerk hier in Delft.
Kijk aan.
Zonder die steun zouden we dit pand ook helemaal niet hebben kunnen verbouwen en kunnen gebruiken. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor.
Ja.
Maar het is zeker waar dat we als goed doel gezien worden en dat we die steun ook hard nodig hebben om de zorg te bieden zoals we dat graag willen.
Dus mensen die ermee in aanraking komen of naar deze uitzending luisteren, kunnen altijd naar Siris.nl gaan om informatie te gaan vergaren hoe ze jullie kunnen steunen, denk ik.
Dat kan, dankjewel.
Ja, zou mooi zijn. Maar inderdaad, de kerken zijn dus belangrijke steunpilaren ook voor jullie.
Hier in Delft ervaar ik dat zeker zo,
Leuk om te horen.
Ja.
Zijn er nog wensen voor het Delftse en jullie hulpverlening aan mensen met een onbedoelde zwangerschap? Iets wat in de toekomst nog moet gaan bruisen?
Ja, er bruist van alles.
Ja?
We hadden het net even over wachtlijsten.
Mm-hmm.
We zien eigenlijk dat we met deze 4 plekken de omgeving niet voldoende kunnen bedienen. En we zouden heel graag meer plekken willen hebben.
Ja.
Maar die zijn best lastig te realiseren, dat begrijp ik. Maar we proberen altijd met anderen in gesprek te zijn en te raken om meer plekken te creëren en te kijken waar mogelijkheden en kansen liggen. Daarnaast merken we in deze regio dat we soms behoefte hebben aan tijdelijke opvangplekken. Bijvoorbeeld voor meiden die even een dak boven hun hoofd nodig hebben voordat ze bij ons geplaatst kunnen worden.
Mm-hmm.
Soms is er echt een crisissituatie, wordt iemand echt op straat gezet, hoogzwanger of met een baby. En hebben wij pas over, ik noem maar wat, 2 maanden een plekje.
Ja.
Wij zouden in deze regio heel graag gastgezinnen willen gebruiken die tijdelijk hun huis kunnen openstellen voor tijdelijke opvang, waarbij we in die periode de moeder en eventueel het gastgezin kunnen begeleiden.
Ja.
En waarbij we uitzicht kunnen bieden op een andere plek.
Doe ik namens jou even hier een oproep voor mensen die luisteren. Wil je gastgezin zijn in zo'n situatie voor een moeder die misschien al moeder is of binnenkort een kind verwacht en met die onbedoelde zwangerschap zit die ze wel uitdraagt. Maar wil je even tijdelijk hulp bieden en even een bed en brood bieden? Want daar komt het op neer, denk ik. Meld je dan bij Siris.nl. Jolanda, mag ik jou ontzettend hartelijk bedanken voor alle informatie die je ons hebt gegeven. Het heeft mij weer een hele nieuwe inkijk gegeven in wat hulpverlening aan mensen met een onbedoelde zwangerschap op dit moment betekent. En wat in Delft ook gebeurt. En ik wens jullie heel veel succes met het mooie initiatief wat jullie genomen hebben, wat er al is. En met alle zaken die in de toekomst nog aan de orde komen in Delft.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
Oké.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De kerkagenda.
Ja, de agenda voor de komende tijd. Komende dagen eigenlijk, moet ik zeggen. En ik hou het wat breder, want we zijn natuurlijk in Delft rijk gezegend met activiteiten. Maar ik wil toch ook wat in de nabijheid wat dingen noemen. Want openbaar vervoer, een fiets, een auto, het kan allemaal tegenwoordig. Vanmiddag is er nog een boekenmarkt in de Marcuskerk hier in Delft. En die boekenmarkt, daar worden allerlei boeken die over zijn, uitgelezen zijn, te koop aangeboden. En wellicht zit daar net uw keus tussen, dus ga even kijken in de Marcuskerk. En de opbrengst van die boekenmarkt gaat naar Burundi. Ejo Burundi. Dus wat dat betreft een goed doel, denk ik, om daar het geld aan te geven. Dan in Berkel-Rodenrijs. Daar is een orgelconcert vandaag. Zaterdag 6 april staat er op de agenda. Organist Arjan Breukhoven die vult het programma met filmmuziek en met bekende klassieke componisten zoals Debussy en Wagner. En het is wat betreft de uitvoering, de aanvangstijd is 8 uur vanavond. Kaarten zijn verkrijgbaar voor €10. En kijk dan even voor de precieze gegevens op www.arjanbreukhoven.nl. Dan, zondag 7 april is er in Delft in de kapel van de Oude Kerk een zoekdienst. U kent misschien die term al, die wordt wel vaker gehouden. Het thema van deze zoekdienst op zondag 7 april is de Passion. Jezus lijden, wat kan ik ermee? Die zoekdienst begint om 1 uur 's middags en om 12:30 gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Dus zeer de moeite waard. En wat ik nog even benoem is dat we op 18 april, donderdag 18 april, 's avonds ons voor de televisie kunnen zetten om naar The Passion te kijken. Ieder jaar weer een spektakel, maar ook een moment van bezinning voor heel veel mensen. Ik kijk zelf altijd heel graag, maar op zich is het ook leuk om samen met anderen te kijken. In de Jessehof, u kent het wel, de Jessehof daar ergens in de binnenstad. Daar staat vanaf 8 uur de koffie en de thee ook klaar om gezamenlijk met andere mensen naar The Passion op de televisie te kijken. Dus wilt u dat niet alleen doen, maar kunt u gewoon naar de Jessehof om daar gezamenlijk dat met elkaar te beleven. Bij de aankondiging van de gasten in het begin van dit uur Kerk in Delft bij Stadsradio Delft, zei ik dat we te gast zouden hebben Eva van der Kooi van De Hartige Samaritaan. Welkom Eva, je bent inderdaad gekomen. Het is altijd spannend of gasten inderdaad wel het op tijd kunnen vinden, maar gelukt. De Hartige Samaritaan, een aantal weken geleden ben je ook nog even hier geweest om toen zeg maar het initiatief eens even toe te lichten. Maar voor de mensen die dat toen niet gehoord hebben, De Hartige Samaritaan. Ik ken het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit de Bijbel. die iemand die langs de weg lag verzorgde, et cetera. Zijn mantel gaf volgens mij, et cetera. Dus het heeft iets van barmhartigheid. Wat is nou de hartige Samaritaan dan?
De hartige Samaritaan heeft ook vooral betrekking op het vreemdelingen helpen onderdeel van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wij waren een pop-up restaurant. We zijn open geweest voor 1 maand. Van 23 februari tot en met 23 maart. Dus nu ongeveer 1,5 week geleden zijn we gesloten. En hierin hebben we met een onwijs grote groep vrijwilligers een restaurant draaiende gehouden voor 1 hele maand. Waarin we samenwerkten met nieuwkomers, vluchtelingen. Zowel staatshouders uit Delft als asielzoekers uit het AZC in Rijswijk.
Tjonge, ik weet wel dat ik toen we elkaar spraken over jullie initiatief, wat na zoveel tijd, want het is eerder geweest, maar ook dit jaar weer zou gaan starten, dat ik toen best wel zoiets had van, met allemaal vrijwilligers en restaurant, gaat ze dat lukken? Kan je je dat voorstellen?
Ja, dat kan ik me zeker voorstellen.
Ja.
Het is niet niks.
Het is ook niet niks, denk ik. Want jullie zouden dan, heb ik onthouden, in ieder geval een ploeg hebben om 6 uur die kon eten. En dan, volgens mij was het 19:30 of 20:00, een tweede shift. Hè, noemen ze dat dan in het bedrijfsleven. Dat is nogal wat. Dat betekent dat de koks alles op tijd klaar moeten hebben. Dat de bediening mensen misschien op tijd weg moet sturen. Want de tafel moet weer vrij voor de tweede shift.
Ja.
Maar is het gelukt?
Nou ja, het is gelukt. Ja, zeker. We hebben echt een prachtige maand gehad.
Ja?
Het is echt super goed gegaan. Maar precies waar je het over hebt, die wisseling van shifts.
Ja?
Dat is wel moeilijk, want je laat echt geen ruimte over voor fouten eigenlijk. Terwijl je met alleen maar vrijwilligers in de keuken staat.
Ja.
Waarmee je misschien meer dan de helft niet eens affiniteit heeft met eten. Dat zorgt natuurlijk wel voor lastige situaties.
Ja, hoe los je dat dan op, joh?
Ja, lief blijven tegen de gasten.
Mm-hmm.
En vooral hopen dat iedereen doorheeft waar ze aan het eten zijn. Wat voor project het is.
Ja.
En dat helpt er eigenlijk wel voor dat het geen problemen heeft opgeleverd. Misschien is het een keer voorgekomen dat er al nieuwe gasten binnenkwamen, terwijl de vorige gasten nog niet weg waren.
Maar iedereen die zeg maar een plek bij jullie gereserveerd had om te komen eten, wist van jullie initiatief en wist ook hoe het in elkaar stak, of niet?
Ja,
ja.
Mag ik hopen.
Dus dan mag je ook wel een zekere goedheid verwachten. Hè? Dat mensen ook een beetje snappen dat waar vrijwilligers zitten, dat er ook wel eens een keer een kinkje in de kabel kan zitten.
Ja, ja, je hebt een marge, een gunfactor.
Ja, een gunf. Nou. Ja. Daar zat ik naar te zoeken. Dat is het goede woord, denk ik. Ja, ja. Maar goed, al met al een heel project waar jij je met een aantal collega's voor ingezet hebt. Hoeveel tijd heeft je dat gekost? Kan je dat nog in tijd en uren uitdrukken?
Ik was even aan het rekenen.
Ja?
Tijdens de maand zelf. En ik vind het heel moeilijk om dingen los te laten. En op dat moment was dat gewoon mijn volledige focus op dat project. En ik heb echt wel weken gemaakt. Misschien wel 70 uur in het restaurant ben geweest. Over 6 dagen.
In het restaurant, 70 ja. uur. Ja.
Die zijn er wel geweest, denk ik. 60, 70 uur.
Ja.
Ik denk dat ik toch wel gemiddeld 60 uur per week eraan kwijt ben geweest. En dan, als je dan uiteindelijk weer thuis bent of de ochtend ervoor, dat je aan de slag moet. Het is ook niet alsof je echt heel veel tijd hebt om iets anders te doen. Want je bent echt veel te moe nog van de dag ervoor.
Ja, ja.
Maar wat dus heeft een echte 24/7 gelegenheid
bijna. Ja, eigenlijk wel, hè?
Want je droomt erover.
Ja, ik kan het me zo voorstellen. Wat heeft het jou dan opgeleverd? Want ik bedoel, toomloze inzet, dat kan je dus kennelijk. Dat kan je waarmaken. Maar wat heeft het jou verder gebracht?
Ja, heel veel voldoening.
Ja?
Ja, zeker weten. Echt. Zeker op het moment dat je, soms als je in de keuken staat, dan heb je zoveel stress en dan denk je, is het waard? Is het waard? En dan loop je even het restaurant in, dan zie je alle blije gasten en dan zie je hoe goed het eigenlijk loopt. En dan is het eigenlijk allemaal helemaal waard.
Ja.
Als je gewoon de blije gasten ziet en ze bedanken je voor het lekkere eten. Dat krijg je in principe alleen de bediening mee, in de keuken hoor je dat niet.
Ja.
Maar,
was er een vast menu wat jullie hadden? Want ik kan me voorstellen als je iets iedere dag maakt, dat er ook een zekere routine dan inkomt, of niet?
Ja, het menu stond helemaal vast.
Ja?
waren wel wat gerechten die bijvoorbeeld problemen opleverden, waarvan je eigenlijk al wist. Kijk, de eerste week moet je er even inkomen.
Ja.
Dan is het zoeken, oké, we beginnen 's ochtends vroeg met een mise en place. Wat is het belangrijkste, waar begin je mee? Welke dingen moet je zelf doen? Welke dingen kan je heel makkelijk uitbesteden aan vrijwilligers? Want je wil aan de ene kant ook een bepaalde controle houden over wat er precies gebeurt. Want je kan wel heel leuk een recept uitdelen aan iemand. Maar niet iedereen heeft even grote eetlepels of theelepels. Of mensen hebben andere begrippen voor kleine of grote stukjes.
Ja.
En dus wat dat betreft was het wel zoeken naar een routine. En zeker omdat we met niet zo heel veel mensen waren die precies wisten hoe de keuken in elkaar zat, was het, denk vooral voor de mensen in de keuken, onwijs zwaar om elke keer al die shifts te draaien.
Ja.
Omdat je eigenlijk officieel begin je pas om 1 uur, maar eigenlijk dat net een beetje te kort. Dus je moet eigenlijk al wel om 11 uur zijn. En dan begin je een beetje in je eentje, vast wat dingetjes doen. En dan kom je er op een gegeven moment ook achter welke gerechten. Bijvoorbeeld was één gerecht, die leverde gewoon altijd problemen op. We hebben gewoon op een gegeven moment een week gezegd, oké, we doen deze hele week, maken we het gewoon niet.
En welk gerecht was dat?
Het was de pistachevla.
Oh.
Ja, de pistachevla was erg lastig.
Ging niet zo
zoveel
goed.
Handelingen.
Ja, oké. Okay.
Hadden we echt onderschat, denk ik.
Ja, nou, dat weet je dan. Dan moet je inderdaad bijsturen.
Ja.
Ja. Want op zich, ik kan me ook voorstellen dat je niet steeds dezelfde vrijwilligers had.
Dat, nee, totaal niet.
Kon dat per avond verschillen?
Ja, dat verschilde echt per avond, absoluut.
Echt waar?
Ja.
Dus daar zit geen routine in, hè? Dat je een vrijwilliger voor 4 weken hebt, die dan na 1 week de volgende 3 weken ook weet van, nou, dat moet ik ongeveer zo doen.
Nee, helemaal niet.
Echt niet?
Ik denk misschien dat er een paar mensen zijn geweest die inderdaad wel 3, 4, 5, 6 keer zijn geweest. Nou, dat waren wel mensen die op een gegeven moment echt wel wisten wat ze moesten doen. Maar dat waren er maar heel weinig. En verder heb je echt mensen die misschien 1, 2 of 3 avonden zijn geweest. Dus dan moet je heel duidelijk zijn. Dit moet je doen, dat moet je doen. En dan is het best wel een moeilijke taak.
Ja.
Om op dat moment verantwoordelijk te zijn voor de gerechten die eruit gaan.
En dat was jij?
Ja, soms wel, ja.
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 Ja. En dan moet je ook inderdaad direct commando's kunnen geven, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Want het feest is begonnen, maar het moet ook door.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en dan moet je een beetje hard zijn soms. En dat is lastig, zeker als je met vrijwilligers werkt.
Ja.
Want je wilt niet. Weet je, die mensen komen wel vrijwillig en je wilt niet tegen ze zeggen: hey, werk eens wat sneller. Of hey, het is niet lekker.
Ja.
Dat zijn moeilijke
lastige dingen.
Dat zijn echt hele moeilijke dingen. Ja.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook voor later veel aan hebt. Van hoe heb ik dingen aangepakt? Waar kon ik het anders doen?
Ja.
Ja. Je loopt ook af en toe tegen jezelf aan in dat soort klussen, denk ik.
Ja,
maar zie ik wel.
Ja, ja. Maar wel hele leuke leerzame ervaring.
Ja, ja.
Om in zo'n leidende rol te staan.
Ja, nou kan ik me voorstellen, Eva. Te gast bij ons is Eva van der Kooi over de organisatie De Hartige Samaritaan. Hartige Samaritaan. Ik struikel over het woord.
Tongbreker.
Eva, je legde net uit dat het een pop-up restaurant is. Een mooi modern woord voor iets wat er maar heel tijdelijk is. Een maand geweest. Gedraaid door en op vrijwilligers. Ook om een goed doel te dienen. Hè? Want vrijwilligers, met name dan, jij zei dat al eerder, statushouders en mensen uit het AZC in Rijswijk, het asielzoekerscentrum. Hoe is het voor die mensen om vrijwilliger te zijn in zo'n restaurant?
Ik denk dat als we het hebben over de asielzoekers en staatshouders die bij ons hebben gewerkt, dat ik alleen maar positieve geluiden eigenlijk heb gehoord. Ik heb wel gehoord dat ze het soms misschien wat zwaar vonden, wat hard werken, maar dat is ook wel een beetje horeca. Dat is ook gewoon heel hard werken en heel zwaar.
Ja, zeker.
Maar eigenlijk vond iedereen het heel leuk en de meeste mensen die wilden ook allemaal terugkomen om vaker te komen helpen. Het was in het begin wel lastig om in te schatten hoeveel mensen er kwamen en of er wel mensen kwamen. Er waren dagen dat er misschien maar 1 nieuwkomer was en er waren dagen dat we er misschien wel 10 hadden. Dus het was heel wisselvallig en soms ook wel moeilijk dat er dan vrijwilligers waren, gewoon de Nederlanders, die dan zeiden, hé, maar we zouden toch samenwerken met asielzoekers. En dan soms is er een dag niemand.
Nee.
En dat is dan jammer.
Ja.
Maar dat is ook, je dient nog steeds een chic doel met het project. Want het is nog steeds ook gewoon geld ophalen voor het goede doel.
Ja.
Maar ja, dat was ja. Over het algemeen heel goed gelopen. Zeker de laatste week, toen hebben we echt heel veel mensen over de vloer gehad die het allemaal onwijs leuk hebben gehad.
Ja, want voor hun is het denk ik lang niet altijd makkelijk om aan werk te komen überhaupt, hè? Als je een status al hebt. Kijk, als je nog asielzoeker bent, dan heb je nog geen status. Dus dan mag je ook nog niet aan werk denken in Nederland. Helaas, vind ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar het is wel een mooie manier om eens te kijken van wat houdt de horeca nou in, hè? Als vak. Ik bedoel, wat dat betreft, ze maken in ieder geval kennis met een stukje Nederland.
Ja.
Ja.
Ja, of bijvoorbeeld mensen die al in hun land van herkomst in de horeca hadden gewerkt. Dat hebben we ook best wel wat meegemaakt. Ja. Iemand die al kok was geweest. Iemand die een eigen cocktailbar had gehad.
Echt waar?
Dat zijn wel bijzondere dingen.
Ja, wat leuk.
Het is natuurlijk totaal iets anders om dan ineens als cocktailmaker in een keuken te staan, toetjes te maken, maar dan nog.
Ja, precies.
Het is wel leuk om een soort van weer in je oude omgeving terecht te komen. En ook een van onze gastheren die om de dag ongeveer gastheer was, de Leuvan, die heeft ook horecazaak gehad volgens mij, als ik het goed heb begrepen. Dus die vond het ook, die zat ook de hele tijd, dit is mijn vak. Ik doe eindelijk weer mijn vak.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat heel veel voldoening geeft.
Ja. Ja.
Wat leuk. Leuk om te horen dat ze echt een rol gespeeld hebben. De ene avond wat meer dan de ander, maar dat het voor hun dus inderdaad prettig was. De opbrengsten.
Ja. Nou, we zijn niet helemaal zeker, want er moeten natuurlijk nog wat facturen binnenkomen. We weten niet hoeveel declaraties hier nog ingediend gaan worden. Maar vooralsnog is er sowieso meer dan 30.000 euro opgehaald. Waarvan we een deel moeten teruginvesteren in de stichting om te kunnen blijven bestaan. En om over 2 jaar opnieuw te kunnen opstarten, 2 of 3 jaar. Of misschien in andere steden ook de komende jaren. Maar we kunnen sowieso 20.000 euro gaan doneren aan het goede doel.
Hartstikke mooi.
Ja. Dus dat is echt iets om trots
weer
op te zijn. Ik denk niet volgend jaar.
Misschien even nog een jaartje overslaan, weer even nieuwe energie opdoen. En wie weet zijn er ook weer andere enthousiaste mensen die het van jou over gaan nemen.
Ja, ik hoop het ook.
Ik heb als gedachte van de week heb ik een stuk van een gedicht gekozen uit een bundel van Huub Oosterhuis. En dat gaat over vluchtelingen. En dat is denk ik heel toepasselijk. Blijf even zitten en hoor het aan. Wees mij niet ongenadig, zee, branding, vloed van huizenhoge golfslag, windstilte. Wees mij niet ongenadig, ik was naïef. Wanhopig, ik heb 2 kinderen. Ik dacht, Europa, het oudste paradijs op aarde, met eerlijk gekozen presidenten en een paus. Had ik moeten blijven waar ik was? Ik verkocht mij aan een blank man. Groef zijn graf in versteende grond. Zo verdiende ik mijn kaartje voor de rubberboot en ging met 500. Wees mij niet ongenadig, zee. Had ik niet vermoedend dat Europa ongenadiger zou zijn? Wie zijn Europa? Een man, 2 vrouwen, 3 kinderen. Wachtte mij op in Ter Apel, met een deken die mij verwarmde en een beker thee die mij smaakte. Huub Oosterhuis. Ik denk heel toepasselijk bij wat je net zei over statuszoekers en mensen die in het AZC zaten, die wellicht zo'n geschiedenis achter de rug hebben. Daarom deze gedachte van de week. Betekent ook dat we afscheid gaan nemen voor vandaag. We zijn er iedere week op dit tijdstip weer met een uitzending van de Raad van Kerken, Kerk in Delft. Ik wens u in ieder geval vrede toe en alle goeds.